Jij hebt meerdere namen. Yvette Lont is de naam waarop dit boek volgens mij voor het eerst was uitgebracht.
Dat klopt.
Er staat nu Yvette Laclay op de voorkant.
Dat klopt ook.
En daarvoor heette je nog Yvette Eersel.
Ik ben Yvette Eersel, altijd. Zo ben ik geboren.
Vertel eens wat meer over Yvette Eersel.
Yvette Eersel, ja, die is geboren in Paramaribo, Suriname, zo'n 58 jaar geleden. En op mijn 8e kwamen we naar Nederland. Onze vader kwam hier eerst naartoe. En die heeft hier 2 jaar gewerkt en gespaard. En toen heeft hij zijn dochters laten komen. En sindsdien wonen we in Nederland. Zijn dochters en zijn zonen. Hij heeft 4 kinderen.
En hoe is dat gegaan daarna in Nederland?
We kwamen hier in de tijd, dat was in 68. Toen waren er nog niet zoveel migranten. Toen was je nog geliefd, na geintje. Nee hoor. En we waren ook nog een keertje in Amstelveen. Wat natuurlijk de goudkust van Amsterdam was. En daar zijn we dus opgegroeid. Toen was het nog echt zo van, oh, mag ik even je haartjes vasthouden? Oh, wat kriebelt het onder mijn vingers? Oh, of onder mijn hand, hè? Dat vonden ze allemaal zo fijn. Maar ja, sindsdien is er gewoon een heleboel veranderd.
Je hebt heel veel meegemaakt op jonge leeftijd.
Dat klopt.
Laten we daar eens mee beginnen, want je hebt er ook een boek over geschreven, van prostituee tot politica.
Klopt, ja.
Hoe ben je in die eerste wereld terechtgekomen?
Dat is een lang verhaal, maar dat is ook wel een verhaal wat ik belangrijk vind om te vertellen. Vooral hoe je nu ziet in de samenleving dat er zoveel mag. Waarbij je een overheid hebt die zo liberaal is dat die aan iedereen zelf overlaat wat hij nou wil, kiezen mag of wat dan ook. Op dit moment zelfs kinderen vanaf 12 jaar die voor de mogen beslissen of ze wel of geen euthanasie willen. In zo'n samenleving ben ik dus toentertijd ook terechtgekomen. Waarbij ik mensen mij aan hebben geboden om drugs te gebruiken. Nou, ik was heel jong. Dat heb je nu ook, hè. Softdrugs is legaal. En iedereen mag het je in principe aanbieden. Het kopen moet je boven de 18 jaar zijn.
Maar hoe gaat dat dan? Iemand biedt jou aan om drugs te gebruiken?
Nou, dat was gewoon in een buurthuis in Amstelveen. En daar rookten de mensen gewoon hash en wiet. En dan krijg je, hè, onder peer pressure, zou ik maar zeggen. Hè, druk van gelijkvormigen, van je vrienden en je vriendinnen. Word je ook een joint aangeboden. En dat was toen de tijd ook een beetje flower power tijd. Ja. Dus ja, toen was allemaal heel gek. En wijenbroeken en soul en Beatles en ik weet het allemaal niet. Dus,
maar een joint is nog redelijk onschuldig, toch?
Ja, maar dan heb je eigenlijk al een deur open. Want je hebt legio's mensen die nooit die deur open doen om een jointje te roken.
En hoe ver is het bij jou toen gegaan dan?
Dat is van een jointje naar drank, naar peppillen, naar cocaïne en uiteindelijk naar heroïne gegaan. Blijkbaar heb ik niet zo'n signaal boven mijn hoofd of in mijn hoofd dat zegt, ho, stop, niet doen. Want ik ben een persoon die ook wel eens dingen wil uitproberen. Er is mij niet verteld hoe gevaarlijk dat was toen de tijd. En ik vind trouwens nog steeds niet dat de overheid genoeg waarschuwt voor de gevaren van drugs. Wel gevaren van cafeïne in een drankje en dat soort flauwekul. Maar niet echt de gevaren van drugs. En dat vind ik jammer. Dus.
Maar uiteindelijk ben je in de prostitutie terechtgekomen. Hoe is die stap dan?
Dat is een hele grote stap. Ik kwam een loverboy tegen, heel wat jaren geleden. En die hebben allemaal dezelfde werkwijze. Niemand die een beetje in een veilige omgeving is opgegroeid, stapt gewoon de prostitutie in. Er gaat nogal wat aan vooraf. Dus dat wil zeggen dat je weerstand wordt afgebroken. En dat je dus iets anders daarvoor in de plaats kreeg. Bij mij was het dat hij mij heroïne aanbood. En mij ook toen een beetje op heeft gesloten in een ruimte waarbij ik niet naar mijn familie kon. of gewoon de straat op kon.
Maar je zegt een beetje op heeft gesloten?
Nou, het is onder het mom van wij zijn bij elkaar. Okay. En ik heb jou nodig en ik hou van jou en dat soort dingen allemaal.
Maar die Loverboy, dat was dan eigenlijk een aardig persoon voor jou voor die tijd?
Loverboys doen zich altijd aardig voor. Ja, en liefdevol. Maar dat hoort bij hun tactiek. Om in jou, zodat je in hun web terechtkomt. En dat hun web is prostitutie, drugs, criminaliteit, onderdrukking en dat soort dingen.
Ja, en daar verdient hij dan weer geld mee.
Het punt van hem is, ik zie iemand die zwak is, die niet zoveel weet. En ik heb overmacht, ik kan overmacht over haar hebben. En met het doel om haar in de prostitutie te brengen, om inderdaad dat zij voor hem gaat werken.
Hoe lang heb je dat gedaan, prostitutie?
Ik denk dat ik, in het begin toen heeft die meneer mij dus eigenlijk gedwongen door mij te onthouden van heroïne. Dus dan werd ik heel erg ziek. Heeft hij me gedwongen om naar een sekshuis te gaan. En daar ben ik dus gestart met prostitutie. Om aan mijn drugs te komen. Hè, want anders kreeg ik geen drugs. Mm-hmm. En dat heeft totaal, denk ik, een jaar of 9 af en aan geduurd.
9?
Ja.
Zo.
Ja, vooral ook omdat ik, toen ik bij hem weg was gelopen, middels, ik was weggevlucht eigenlijk. Omdat hij een pistool tegen mijn hoofd had gehouden, ben ik weggevlucht. Maar toen was ik nog steeds verslaafd. En de enige manier hoe ik wist om aan geld te komen, was prostitueren.
En dus ik kwam van het 9 jaar, dat is wel lang. Hoe kijk je terug op die tijd?
9 jaar af en aan, hè? Dus dan weer niet, dan weer wel. En dan...
Maar als je daar nu aan terugdenkt, hoe voel je je daar dan over?
Nou, hoe ik me daarover voel. Ja, het is een heel ander leven als wat ik nu heb. Het lijkt al alsof het in een hele andere tijd is geweest. Want ik ben niet meer die persoon van toen. Ik heb een nieuw leven gekregen. Ik mocht opnieuw beginnen. En het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen.
Maar heb je spijt van het oude? Of zie je dat juist als iets wat je gevormd heeft tot de persoon die je nu bent? En wat dan misschien wel een noodzakelijk kwaad is geweest?
Oh nee, ik had het... als het in mijn macht was geweest, had ik dat totaal anders gedaan. Het was heel veel pijn, heel veel lijden, heel veel armoede, heel veel angst. Heel veel angst. En ik heb al die jaren in gevangenschap geleefd, dus het was eigenlijk een verschrikking. Het was een verschrikking, niet eigenlijk. Dus toen ik op een gegeven moment daarvan vrij kwam, ja, was ik gewoon de gelukkigste vrouw op aarde.
Maar in die gevangenschap, was er niemand voor je? Niemand waar je terecht kon?
Ik denk dat mijn familie er wel was. Maar ik was in zo'n geestelijke staat en zo ver in de afgrond, dat zij mij niet eens meer konden bereiken. Zij waren niet bij machten om mij te bereiken.
Hebben ze dat wel geprobeerd?
Oh ja, zeker. Zeker. Mijn moeder zeker. Mijn zusters. Ja, absoluut. Maar ze konden niets anders doen dan zeggen, oké, Yvette, als je weer een douche wil of wat wil eten, kom dan even langs. Je kan hier altijd komen. Dat is wat. En dan ging ik weer op straat, want ik was gebonden aan de drugs.
Maak eens een schets van het laatste jaar van die gevangenschap tot aan het moment dat je daar jezelf toch uit wist te krijgen.
Het laatste jaar, dat had te maken, want kijk, ik zeg wel een periode van 9 jaar. Dat wil zeggen dat als ik, want het was afschuwelijk. Dus als ik wat geld had gespaard, dan stapte ik eruit. Of als ik weer een vriend tegenkwam, dan was ik weer 2 jaar clean. 2 jaar. Of 1 jaar clean. Maar omdat de wortel van de verslaving nooit werd aangepakt, en dat is vooral de angst en het verdriet en de radeloosheid die ik in mijn leven had, greep ik weer terug naar dat wat mij troostte. Dat wat me troostte deed me ook ontzettend pijn aan de andere kant. Maar ik had geen andere tools, geen andere mogelijkheden. Dus op een gegeven moment werd ik zwanger. Van een periode waarbij ik weer clean was met een man die nooit gebruikte. Dus ik probeerde het wel. Maar het lukte mij gewoon niet. En ik werd zwanger en op een gegeven moment na 4 maanden dacht ik, wat voel ik me toch raar. Mijn moeder zei, goh, ga eens naar de dokter. En de dokter zei, goh, je bent 4 maanden zwanger. Nou, ik schrok me dood. Ik was 29, ik was nog nooit zwanger geweest. En ook kind op aarde zetten al wilde ik al helemaal niet, want ik vond het één ellende hier. Dus toen had ik zoiets van, oké, wat nu? Ik denk, nou, ik ga afkicken. Ik ga afkicken. Ik ben 4 maanden zwanger. Ik ga afkicken. En ik heb alleen maar geprobeerd om af te kicken de daaropvolgende maanden. En het lukte maar niet. En op een gegeven moment zei de arts, dat moet je ook nu niet meer doen. Blijf gewoon je onderhoudsdosis gebruiken en zorg dat dat kind eruit komt. Want als je gaat afkicken tijdens dat het kind groeit, kunnen er vervelende dingen gebeuren. Dus
is het zwaar voor je lichaam misschien?
Het kind moet ontwikkeld cellen en noem maar op. Dus het kan schade aanbrengen. Dus ze zeggen, gebruik maar, zei de arts, tot de bevalling. En dan zal je methadon krijgen. Of gebruik methadon tot de bevalling. En daarna nog steeds methadon. Dus dat heb ik gedaan. Maar dat was zo verschrikkelijk. Ik vond het verschrikkelijk dat ik gewoon niet kon afkicken. Terwijl ik een kind in mijn buik had. Ik geloof niet dat er iets ernstig is. Ik heb geen idee. Maar dat was verschrikkelijk. Mijn kind werd geboren. En godzijdank zat er alles op. Maar het eerste wat ik moest doen was naar een warme kamer gaan. Omdat het moest afkicken. Een baby die nog nooit iets fout heeft gedaan, moet door mij, hè, bij de geboorte gewoon wekenlang afkicken. Nou, ik vond het echt verschrikkelijk. En toen heb ik gezegd, vader, als u bestaat, help mij dan, weet je, met hiermee.
Hoe kwam je daar zo bij? Want ik kan me voorstellen dat in de wereld waar je tot dan in geleefd had, dat ja, geloof niet echt een rol speelde.
Nee, absoluut niet. Maar hij had 10 vingertjes, teentjes, oortjes. Alles zat eraan. Terwijl ik weet hoe mijn leven is geweest de afgelopen 9 maanden. En toen dacht ik, nou, dit is een wonder. Dit is gewoon een wonder. En toen heb ik beloofd om God te volgen.
Maar hoe kwam je daar zo bij dan? Om je tot God te richten?
Ik denk dat de kern van het leven God is.
Dacht je dat toen ook?
Ik kon niets anders denken. Dat kwam gewoon. Net zoals als je geboren wordt, krijg je een baby. Nou, God is leven.
Ja, maar een baby is een ontwikkeling van 9 maanden.
Ja.
Het klinkt nu een beetje alsof je vanaf het ene moment op het andere moment dacht van...
Dat klopt ook.
God.
Ja, klopt ook. Toen zag ik dat hij leefde. Er moest een God zijn. Er moest een God zijn. Want naar mijn gevoel heb ik daar niets positiefs aan bijgedragen. Weet je wel? En toen werd ik geconfronteerd met God. Maar toen probeerde ik nog te leven volgens hoe God dat dan zou willen van mij. Dus kind is bevallen, ik ben bevallen en ik thuis. En ik kreeg elke dag mijn onderhoudsdosis aan heroïne. En ik zorgde goed voor mijn kindje. Ik waste het. De hele dag was ik ermee bezig. Ik had het lief en ik was heel blij. Maar ik was nog verslaafd. En dus... Toen mijn baby 7 maanden oud was, en we woonden bij mijn moeder toen. Mijn moeder had tegen me gezegd van, Yvette, ik wil je helpen. Maar ik ben wel serieus met jou. Hè? En als jij nog een keer terugvalt, dan pak ik dat kind van jou af. Want dan ben je niet waardig om een moeder te zijn. Ik zei, daar heeft u gelijk in, ma. Als het zo is, dan... Mag u dat doen? Mag u dat kind redden? Hè? Ja. En nou goed, 7 maanden ging hartstikke goed. Maar het enige wat ik deed en kon doen onder het gebruik van heroïne. En niet meer. Dus daarom vind ik het ook vreemd dat sommige mensen alleen maar heroïne krijgen. Dat is zeggen, ik kon alleen opstaan, de baby wassen, zelf eten, de baby voeden en weer naar bed gaan. Opstaan, wassen, ja. Baby... Want je komt niet aan het leven meer toe.
Maar uiteindelijk is het wel gelukt om af te kicken.
Uiteindelijk En dat heeft alleen maar geduurd omdat ik dus echt aan de goot zat weer. Want ik ben wel weer teruggevallen. En ik heb op een dag naar boven gekeken en in Amsterdam Zuidoost. En ik zag alleen maar sterren en een heldere lucht. Ik zeg, God, als u bestaat, help me dan, want ik kan het niet. En op dat moment, toen ik weer geen vrienden had, geld was op, drugs was weg, mijn kind weg, iedereen weg, heb ik Gods bovennatuurlijke kracht gevoeld op dat moment. En dat kwam over mij heen, alsof ik echt een blessing of zo kreeg. Toen dacht ik bij mezelf, nu kan ik het wel. Nu kan ik er vanaf blijven.
Hoe voelde dat?
Het voelde alsof je heel erg gelukkig bent. Alsof je een golf van geluk over je heen krijgt. Van affirmation, van je mag er zijn. Dat kwam niet uit mezelf vandaan. He, dat weet ik zelf, want ik zat aan de grond. Maar ik voelde echt dat vanuit buiten mij om voelde ik een kracht over me heen komen. Dat ik denk van, hij heeft me gehoord. Ik kan het nu wel. En vanaf die tijd, tot nu toe, heb ik geen heroïne, cocaïne, nicotine, wat dan ook gebruikt.
Vanaf dat ene moment?
Vanaf dat moment, ja. Vanaf dat moment in Amsterdam Zuidoost, dat ik naar die hemel keek. En
ben
die kracht
van de ene op de andere dag gestopt daardoor?
Ik ben van de
ben je toen af gaan kicken?
Ik ben, op dat moment heb ik de kracht gehad om in dat proces te gaan.
Okay.
En vanaf dat moment heb ik het ook niet meer gebruikt.
En hoe is je leven er daarna uit gaan zien?
Met vallen op.
Je begint gelijk te glimlachen. Wat ik
ja, vraag. Want ik was vrij. Ik kon weer leven. Ik was niet meer onder de heroïne, nog onder de methadon. Ik zag weer kleur. Ik kon weer ruiken. Ik proefde weer. Ik had regelmaat. Het was natuurlijk vreemd, want ik had geen regelmatig leven. Dus met de baby moest ik samen weer leren leven. En dat is goed gelukt.
Hoe is het nu met het kind eigenlijk?
Oh, dat kind. Ik ben al oma. Dat kind, dat is zelf vader nu hoor. Ja, nee, gaat prima. Hij heeft een lieve vrouw en ze hebben een prachtige dochter. Ja.
We hebben elkaar ontmoet tijdens het No Budget restaurant. Dat was op 14 februari. Toen deelden wij een tafel in dat
Klopt.
Restaurant. Het No Budget restaurant. Nou, je mag het zelf uitleggen trouwens wat het is.
Ja,
jij weet het beste.
Ja, weet je, ik heb toen ik verslaafd was, heb ik op straat gelopen. En zonder eten. Je eten ging allemaal aan drugs en aan allerlei dingen. En ik heb heel vaak ook honger gehad. En ik ben wel eens op straat, hè, op de Zeedijk was het toen, in de winter was het wel eens koud. Moest ik weer overleven. En dan kwam er 's avonds een autootje langs met soep. Van het Leger des Heils. En dan kreeg je een bakje soep. Met een broodje. En er werd niet gevraagd hoe heet je. Waar kom je vandaan. Kan je dit? Heb je een uitkering? Heb je zus? En heb je zo? Wat er nu allemaal wordt gevraagd. Hè?
Je kreeg gewoon eten.
Je kreeg gewoon eten. En ik wist dit is God. Kijk, je kan wel zeggen het zijn mensen. Maar ik zie wie die mensen beweegt. Ik wist op dat moment. Wist ik dit is gewoon God. En die mensen kregen ook geen eer zelf of zo, weet je wel. Ik zei wel, ja, hartstikke bedankt, weet je. Maar er gebeurde gewoon zoveel op dat moment. En dat ben ik gewoon nooit vergeten.
En dat idee heb je eigenlijk gekopieerd?
Ik heb niks gekopieerd, nee, geitje. Nee, ik ben zelf, denk ik, door God geroepen om dat ook te doen. Want een mens doet het misschien niet uit zichzelf. Je wordt bewogen om iets positiefs te doen. En voor mij is dat God. Hij liet me zien dat er mensen zijn die hulp nodig hadden in deze tijd. En ik heb altijd voor de armen gezorgd hoor. Niet, daar niet van. Maar om weer iets op te pakken. Hè? Om weer mezelf daarvoor te geven. En toen zei hij tegen me van, ik heb honger gehad en je hebt me te eten gegeven. Of ik heb honger gehad en je hebt me geen eten gegeven. En toen bewoog hij mijn hart om voor de mensen te zorgen die het nu moeilijk hebben. Vandaar.
En hoe doe je dat? Want dan komen we bij het No Budget.
Ja, nou weet je, er zijn al een boel voedselbanken. En ik heb een hele goede vriendin in Amsterdam Zuidoost, Regina Maknak, die heeft er ook een. Wij zijn eigenlijk samen altijd in de bediening een beetje geweest. Maar ik heb altijd een soort restaurant gehad waarbij de dak- en thuislozen konden komen. En dat was een no-budget restaurant. En ik had er zelfs ook een no-budget hotel bij. Dan bleven ze gewoon een nachtje slapen in plaats van op straat. Maar dat is dus zo. Wij maken een maaltijd klaar. En dit keer is het dus het concept een beetje veranderd met een echte kok. Waarbij we de mensen uitnodigen om 10 keer bij ons in het restaurant te komen eten. 2 keer in de maand. Daar krijgen ze een kaart voor. Het is dus ook echt uit eten. De mensen zijn altijd wel netjes gekleed. Echt een restaurant. Kelners. Nou, je hebt het gezien, hè?
Ja. Sommige mensen is moeilijk aan te zien dat ze het financieel lastig hebben.
Klopt.
Helemaal uitgedost.
Helemaal uitgedost, ja.
Ja.
Wat voor moois. Het hoeft niet, maar het mag wel. En we hebben professionele, nou, mensen die echt de gasten ook bedienen.
Ja.
Met bestek en alles, eten, drinken, nou,
jassen
noem maar op.
Aannemen.
Jassen aannemen. Dus de mensen zijn echt uit en ze hoeven er niets voor te betalen.
En ik was daarbij bij dat No Budget restaurant. Toen ging ik bij jou aan tafel zitten.
Ja.
Nog geen idee wie je was. En uiteindelijk vertelde je daar jouw verhaal van prostituee tot politica. En toen leek het me heel leuk om jou eens te spreken voor de uitzending.
Ja.
En toen heb je mij min of meer gewaarschuwd.
Ja.
Waarom was dat?
Nou ja, ik heb je gewaarschuwd omdat ik wil dat ik weet. Dat jij weet. Ik ben niet dat je je huiswerk doet. Maar omdat ik een tijd Yvette Lont ben geweest. Ik was getrouwd met Eddie Lont. Dat huwelijk heeft geen stand gehouden. Maar het heeft verschillende oorzaken gehad. Dat doet het hier ook helemaal niet toe. Maar ik heb ook een keer een uitspraak gedaan over homofielen. En dat was in het kader van een reactie in een krant die ik had op een predikant. En nou, dat is zo'n eigen leven gaan leiden.
Wat heeft die predikant dan gezegd?
Vind je het erg dat ik het nou even niet weet? Misschien heb ik het wel geblokt.
Maar min of meer? Wat was ongeveer de boodschap van de predikant?
Hij vergeleek zonde met een bepaalde zonde of zo. Ik weet het niet meer, maar je kan het vast wel terugvinden. Maar kort gezegd heb ik daar schriftelijk op gereageerd in de krant. Ik zat toen ook nog in de politiek.
Wat was jouw reactie dan?
Nou, omdat ik de Bijbel had geciteerd op dat moment. Maar ik dacht, het is in een christelijke setting. Hè? Ik kan dat misschien nog een keer vertellen wat er in het boek staat. Mm-hmm. Maar het is een eigen leven gaan leiden in de samenleving. En ik werd verschuldigd van discriminatie. Nou, dat is dan heel vervelend. Want als iemand niet discrimineert, dan ben ik het wel.
Maar weet je niet meer wat je geschreven hebt dan? In die krant?
Dat weet ik niet meer. Maar dat is ook al een tijd geleden nu. Maar mag ik even verder gaan? Want ik ga niet meer op dat punt in.
Ja, maar het is wel een dingetje natuurlijk. Volgens heel veel media heb je gezegd dat homoseksualiteit een zonde is.
Ja, inderdaad.
Hoe kijk je daar nu tegenaan dan? Wat er toen gebeurd is en wat media daarover schreven?
Ik vond dat nogal overdreven en uit elkaar getrokken. Waarom? Omdat wij natuurlijk ook vrijheid van meningsuiting hebben. En we hebben vrijheid van geloof. En op vrijheid van geloof heb ik een uitspraak gedaan. Wat in de Bijbelse kringen gewoon een uitspraak is. Maar als je dat uit zijn verband trekt, dan komt dat ook heel erg vervelend over. Hè? Ik zie het dus niet als een ziekte. Hè? Wat meesten dat wel vinden. Ik weet niet, maar ik vind dat niet een ziekte of zo. Ik vind de handelingen wel zondig, maar dat wil niet zeggen dat de homofiel zondig is. Hè? Sommige, ja, er zijn gewoon dingen zoals mensen worden geboren. Daar kan je verder ook niet zoveel aan doen, toch? Wij moeten de mensen accepteren hoe ze zijn. Hè? Zo staat het in de Bijbel. Maar goed, ik kreeg dus heel Nederland over me heen. En het was heel vervelend.
Maar het gaat jou om handelingen tussen een man en een man dan?
Ja.
Waarvan je zegt dat is een zonde?
Dat zegt de Bijbel dat het zonde is, ja. Ja. En over vrouw. Hè?
Ja. Maar toen heb je heel veel. Is er heel veel over je heen gekomen?
Een heleboel. Ja, ik ben zelfs bedreigd. Ik ben vervloekt, ik ben vervolgd, ik ben, noem maar op. In die tijd heb ik God ook heel erg leren kennen als mijn beschermer en als mijn rots. En heeft mij ook wel sterker gemaakt, maar het heeft me wel gedaan hoor. Ja.
Je kijkt er volgens mij nog steeds hetzelfde tegenaan, maar zou je zo'n opmerking nog een keer plaatsen hierdoor?
Ik zou wat wijzer zijn. Ik probeerde niemand pijn te doen. Dat was ook helemaal de bedoeling niet. Maar ik denk door de hele situatie zijn er wel veel mensen gepijnigd, inclusief mijzelf. Ja.
Dus je zou nu het niet meer zo zeggen?
Ik zou het niet meer zo zeggen, nee. Nee.
Het was ook een klein beetje het einde van je politieke carrière toen.
Het was een hele moeilijke en zware tijd. De VVD heeft toen een aanklacht ingediend wegens discriminatie. Dus heb ik ook weer een aanklacht ingediend tegen discriminatie van mijn geloof. Nou, de rechter heeft mij gelijk gegeven. Omdat ik op grond van mijn geloof in een bepaalde setting een uitspraak heb gedaan. En verenigingen, recht van verenigen mag. Recht van meningsuiting mag ook. En dat mijn bedoeling geen discriminerende factoren had in zich. En dat vind ik ook nog steeds. Want ik heb homoseksuele vrienden en vriendinnen. En die weten als geen ander hoe ik ben en hoe ik in elkaar steek. Dus ik vond het een beetje kort door de bocht de reactie van iedereen. Maar goed, het is gebeurd. Ik heb ook een excuusbrief geschreven in de tijd. Het is vervelend dat dit echt zo is naar voren is gekomen en dat mensen gekwetst zijn. Maar ik wil ook deze periode achter me laten.
Ja, jouw ervaring met media vooral is wat slechter.
Ik heb positieve ervaring met ze gehad, echt. Heel goede ervaringen, maar ik weet ook hoe het negatief gebruikt kan worden. Ja.
Ja. Je bent uiteindelijk ingezet als politica.
Ja.
Dat is daarna ook weer opgehouden. Wat heb je daarna gedaan?
Ik heb denk ik een tijdje een sabbatical gehad. Dus een beetje afstand van de dingen. In die tussentijd ben ik ook gescheiden. In die periode ook. Dus het was gewoon heel veel. Ik had weer gewoon tijd nodig om mezelf weer op te bouwen. Van oké, wie ben je? Wat bedoelde je? Wat is je mening? En wat was de bedoeling überhaupt? Ik ben nog steeds voor mijn gevoel een politiek beestje. Want ik vind wat er in de maatschappij gebeurt heel erg belangrijk. En op dit moment vind ik armoede natuurlijk een probleem.
Ja.
Ook hoeveel geld er naar de bank is gegaan vind ik een probleem. En hoe de overheid nu het allemaal oplost. Kijk, dus ik blijf een beetje politiek beestje. Maar op dit moment heb ik geen zetel of zit ik niet...
Ambieer je dat weer of...
Nou, ik heb een politieke partij. Dat is de Evangelische Partij Nederland. Want ik ben er zelf een begonnen. Maar ik heb op dit moment gekozen om niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Waarom?
Een beetje druk op dit moment. Ik vind als je het aanpakt, moet je je daar ook 100% achter scharen.
Ja.
En dat wil zeggen dat je ook een heleboel interviews moet doen. Je moet voor de partij opkomen. En je hebt ook goede achterban nodig.
Het rakelt
nodig.
Ook je eerdere uitspraken weer op natuurlijk dan.
Het rakelt ook mijn eerdere uitspraken op. Maar we moeten toch verder met z'n allen. Hè?
Ja.
Ik bedoel, ik kan...
Nee, maar ik kan me voorstellen dat dat ook meeweegt, omdat je weer niet, dat je denkt van nou, ik heb niet zo'n zin om weer opnieuw...
Daar heeft het ook wel mee te maken. Maar goed, op een gegeven moment moeten we met z'n allen ook gewoon verder. Laten we er een punt achter zetten. Iedereen weet hoe ik in elkaar steek. En we gaan gewoon verder.
Snap ik. Maar de politieke ambities is een beetje een laag puntje. Je wil je echt meer inzetten op...
Het is nu een laag pitje. Klopt, ik ben nu gewoon met mijn voeten in de klei bezig.
Ja, hoe ziet je leven er nu uit?
Op dit moment zijn we natuurlijk veel met No Budget bezig. Binnenkort ga ik naar Roemenië. Ga ik daar de armen opzoeken.
Oké. Wat ga je daar doen dan precies?
Het is op 8 maart is het Vrouwendag. En,
klopt ja, dat weet ik altijd. Dat is namelijk dus, ook mijn verjaardag.
Echt waar?
Ja.
Oh, cool.
Dus het is ook een beetje Nationale Jandag. Maar Nationale Vrouwendag. Daarvoor ga je naar Roemenië.
Ja. Gaan we de vrouwen eens toespreken en bemoedigen. Want ik vind wel van dat, vooral in deze tijd, niet de moed opgeven. Gewoon aanpakken.
Jezelf. Maar dat is al volgende week zaterdag.
Dat klopt.
Dat is al snel.
Ja, klopt.
En, maar je gaat daar gewoon naartoe op de Bonnefoy? Of?
Nee, ik ben gast op een conferentie.
Oké. Okay.
Dus als het goed is, vertrek ik donderdag. En heel kort hoor, ben ik maandag weer terug.
Spannend of?
Ja, heel erg leuk. Heel erg leuk, ja.
Ja, maar is het ook spannend? Vind je het spannend? Of denk je van, oh, doen we even?
Nou, nee.
Kriebelt het een beetje? Of?
Ik ben nog niet in Roemenië geweest. Ik bedoel, ik heb wel ervaring met spreken natuurlijk. En met prediken. Maar ik ben nog niet in Roemenië geweest. Dat vind ik wel spannend, ja.
Ja. Hoe ziet je leven er nog meer uit? Want dat is Roemenië en verder. Waar woon je? Je bent nu getrouwd.
Ik ben getrouwd en ik heb een bedrijf. Wat voor wat mensen helpt die in de verslavingszorg zitten. Die nog steeds gebonden zijn aan drugs. Omdat ik blijf dat zeggen dat we deze groep mensen niet verloren moeten laten gaan aan drugs. He, aan legalisering van drugs. En we moeten ze echt waarschuwen hoe gevaarlijk drugs is. En dat het niet een vrijbrief is om het te gebruiken. Omdat je er echt aan kapot kan gaan. En dat wil ook de prostitutie zeggen. Nederland is prostitutie legaal. Het is verschrikkelijk als je in zo'n web terechtkomt.
Ja, zijn er geen mensen die daar doelbewust voor kiezen en die het ook leuk vinden om dat te doen? Prostitutie.
Oh, net zoals Loverboys zijn er mensen die daar doelbewust voor kiezen en die dat leuk vinden om te doen.
Ja, maar heel veel mensen ook niet.
Een heleboel ook niet. Die zijn echt slachtoffer van sex trafficking, women trafficking. Die gewoon worden misleid en misbruikt in deze samenleving. En dan vooral in Nederland.
En daar
want
zet
hier
jij
is
nu
het
voor
legaal.
In, daar zet jij je nu voor in met je organisatie. En hoe doe je dat dan een beetje?
Nou ja, ik op dit moment praat ik daarover.
En, veel voorlichting vooral.
Ik praat er nu op de radio over.
Ja.
En overal waar ik kom, praat ik daarover. Ja, wat er in mijn leven is gebeurd en hoe dat dan anders moet.
Ja.
Ik praat wel eens met stichtingen die met deze mensen helpen. Of
en je zegt hoe het anders moet. Hoe had jij gered kunnen worden dan? Op jonge leeftijd?
Meer informatie. Op school.
Is het echt alleen informatie?
Ja.
Als jij meer informatie had gehad over drugs, had je dan niet die eerste joint
opgestoken? Nou ja, en ik denk ook, niet iedereen is hetzelfde als iedereen. Bijvoorbeeld als ik voor jou drugs neerleg, neem jij het niet. En anderen nemen het wel. Nou, is die persoon dan slechter dan jij bent? Nee. Het heeft alleen te weinig inzicht en kennis. En sommige mensen hebben wat meer kaders nodig.
Maar als jij meer informatie had gehad over drugsverslaving, had je dan die eerste joint niet genomen?
Het heeft ook met opvoeding te maken, denk ik. Ik denk dat het ook met opvoeding te maken heeft. Ja.
En probeer je het ook op die manier aan te pakken dan? Dat je meer kijkt naar de opvoeding van mensen en hoe je daarin kan sturen?
Het zou fijner zijn inderdaad als ouders ook daar... ik zeg niet dat ouders dat niet doen hoor. Maar als de samenleving dit op gaat pakken. Niet bij een bepaalde persoon neer gaat leggen. Maar als de samenleving dit oppakt om deze groep jongeren eruit te halen en te redden. Want kijk, jeugdzorg groeit en groeit en groeit maar... En dan is het weer het gedrag en dan is het weer dit en dan is het weer dat. Maar als je naar onze samenleving kijkt, dan mag gewoon alles.
Fijn toch?
Ja, voor jou misschien fijn, maar niet voor iedereen is dat fijn.
Voor de mensen die niet goed hun grens aangeven voor zichzelf, is het een valkuil.
Is het een enorme valkuil. Ja. En daar heeft de overheid ook verantwoordelijkheid voor.
Maar ja, de samenleving dichttimmeren is ook niet de oplossing.
Oh, maar jij gaat wel van het ene naar het andere uiterste. Ik heb het nog steeds over waarschuwen.
Jij zoekt een middenweg.
Ja.
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 Je zei net dat je ervaring had als predikant.
Klopt.
Vertel daar eens wat meer over.
Nou, dus ik ben nu al 25 jaar wederom geboren christen. En ik heb veel interne opleiding gehad in verband met de Bijbel. Bij ons hadden we een opvangcentrum. En daar waren zoveel mensen dat ik op een gegeven moment voelde dat er wel wat meer moest gebeuren dan alleen maar zorgen voor ze. En deze mensen bracht ik naar een kerk. En dat waren drugsverslaafden en prostituees. En die kwamen dan in een reguliere kerk terecht. En dat was toch wel voor de kerkmensen heel vreemd, want het waren drugsverslaafden, getatoeëerd tot van nek tot ik weet niet waar, en ex-prostituees. En het paste gewoon niet in een gewone kerk, weet je. Dus toen kreeg ik echt op mijn hart van, Yvette, nou begin jij gewoon je kerk. En toen ben ik ermee begonnen.
Ja, en dat heb je heel lang gedaan?
Ik denk 1 jaar of 8 zo.
Doe je het nog steeds of niet?
Nee, maar er wordt wel weer aan mijn oor getrokken door de Heer. Ja, voor dezelfde doelgroep hoor.
Ja.
Want ja, ik ken ze. En ik weet waar ze vandaan komen. Ik ben eruit gekomen. Hun kunnen er ook uitkomen. Ik voel dat ik weer aan mijn oor word getrokken.
Je hebt in die tijd heb je ook healings gedaan.
Wat bedoel je met healings?
Dat je mensen hebt geprobeerd te genezen vanuit het geloof.
Oké. Healings, dat klinkt een beetje als New Age.
Het woord heeft een andere lading gekregen dan
of gebedsgenezer. Of gebedsgenezeres of dat soort dingen. Nee. Ja.
Nee, het woord heeft een iets andere lading dan wat het misschien betekent. Maar de meest ruime betekenis van het woord.
En niet proberen te genezen. Er zijn al een heleboel mensen genezen. Ja, inderdaad. Ik heb een gave van genezing.
Maar hoe zit dat?
Ja, hoe dat zit, is heel simpel. Het staat in de Bijbel. De Heer zegt, door mijn striemen is uw genezing geworden. En het heeft met geloof, met kennis en met uitstappen in geloof te maken. Jezus stuurde zijn 12 discipelen op stap en hij zegt, ga, bid, genees, maak vrij, red. En dat is wat we moeten doen.
Maar je zegt, jij hebt een gave van genezing.
Ieder christen kan bidden voor iemand en die wordt genezen. Iedereen, dat is niet een speciale gave hoor. Dat is iets wat je als kind van God mag doen voor een ander. En je hebt ook wel gradaties. Ik bedoel, voor een griepje of voor een kanker of wat dan ook. Hè? Nou zeg ik niet dat ik kanker kan genezen. Dat zeg ik niet. Maar ik heb wel wonderen gezien. Ja, ik heb wel wonderen gezien.
Nou zijn er heel veel mensen natuurlijk sceptisch hier tegenover.
Ja.
Kun jij die mensen overtuigen van jouw genezingskracht?
Nee. Want het is helemaal mijn kracht niet. Het is Gods kracht.
Kun je die mensen overtuigen van de positieve werking van healings? Want heel veel mensen hebben het
van genezing.
Altijd, we hebben het dan altijd over bewijs. Hè? Hoeveel mensen zijn er daadwerkelijk van genezen? Kun je die mensen overtuigen dat het zoals jij zegt, dat het wel waar is?
Het is niet mijn taak om te overtuigen. Dat is de taak van de Heilige Geest. Maar ik kan je wel vertellen dat bijvoorbeeld er zat een man aan een poort. Het heet de schaapspoort in Israël. En hij zat daar al 38 jaar. Hij was verlamd. En Jezus komt langs en hij zegt, goh, wil jij genezen worden? De man zegt, en hij zat aan een poel. En af en toe kwam daar een engel. En je wist, als die engel er was, dan ging het water bewegen. En wie het eerst in het water was, was genezen. Als ik dit nou zo tegen jou zeg, wat denk je dan? Die is helemaal koekoe. Maar het is wel zo. Jezus staat aan die poel. Daar waar een engel komt en het water, als het water beweegt, dan weet iedereen die daar omheen zat, al 50 of 100 jaar, dan moet je het eerste erin zijn, dan word je genezen. Want ze wisten dat daar een engel kwam. Nou, Jezus zit bij die man, hij is 38 jaar, is hij verlamd. En Jezus zegt tegen hem, wil jij beter worden? Die man zegt, ja, maar ik heb niemand om mij op te tillen om in het water te gooien. Nou, Jezus zegt niet, gewoon laat ik die man optillen om hem in het water te gooien. Hij zegt, sta op, pak je matras op en wandel. Mm-hmm. Dat wat ik nu vertel is bovennatuurlijk.
Maar dat is vanuit de Bijbel. Heb jij vanuit jouw ervaringen tijdens die genezingen, noem eens wat ervaringen van jou daarin.
Ja, legio's.
Noem er eens één.
Hoofdpijn, keelpijn, rugpijn, schouderpijn. Het groeien van ledematen, doof zijn. Je kan het zo gek niet noemen. En kijk, ik hou geen boek bij. Dat doet, denk ik, Jezus wel. Ik moet alleen gehoorzaam zijn. Ik heb ook gezien dat mensen niet zijn genezen.
Maar als jij daar, want wat je zegt, ik heb het meegemaakt dit. Is dat dingen die je wetenschappelijk zou kunnen bewijzen? Om mensen op die manier te overtuigen dat dit echt waar is?
Nou weet je, ik zeg altijd, en dat deed Jezus ook. Hij zei tegen de Melaatse man, ga je tonen in de tempel bij de Farizeeën. Ga je laten zien. Mm-hmm. En ik ben geen voorstander van ik ben genezen en we stoppen het onder de korenmaat. Ik zeg altijd ga naar de dokter. Want die zal bewijzen.
Maar doen ze dat
ook? Jawel. Ja. Want die zal bewijzen dat je weer beter bent. Het bewijs dat je weer beter bent is dat de dokter geen resultaten meer ziet. Toch?
Ja.
Daarom zeg ik
maar
altijd.
Maar noem dan eens een voorbeeld van een extreme ziekte die op die manier genezen is.
Even na. Ja, er zijn zoveel. Ik ga niet in details.
Maar als er zoveel zijn, is het niet moeilijk om er één te noemen?
Nee, nee, maar dan moet ik ook weer de naam noemen. En dan moet ik weer
dat
dit noemen.
Niet.
Nee, ik hou het gewoon hierbij. Als mensen worden genezen, dat zeggen nog meer genezers. Of mensen die gaven tenminste ook hebben. Of die vaak voor mensen bidden.
Ja.
Laat je nakijken bij de arts. En ja. De arts zal dan bevestigen of je wel of niet genezen bent.
Ja. Ga je dat weer doen, healings?
Ga je dat weer doen?
Je doet het nu
het is niet
meer.
Hoe weet jij dat nou?
Dat is een vraag.
Oh, okay.
Je zegt het kriebelt bij mij weer om te gaan prediken. Dus mijn vraag is of je dat dan
nou,
ook weer zou gaan doen.
Prediken en bidden voor mensen zijn... Ik bid altijd voor mensen. Ik kan nu voor mensen bidden. Ik kan morgen voor mensen bidden. Daar heb ik geen podium voor nodig. En ik doe het ook niet voor het aangezicht van de mens of erkenning van de mens. Ik doe dat omdat... Jezus dat van mij vraagt op dat moment dat ik er ben. En daar hoef ik geen eer voor of erkenning voor. Het is, nee. Dus het is niet iets van, oh, waar ga je dat weer doen? Oh, misschien als ik een healing conferentie of een genezingsdienst organiseer, dan is het publiekelijk.
Ja.
Ik weet niet wanneer ik dat nog een keer ga doen. Geen idee.
Ga je nog een boek schrijven?
Waarschijnlijk wel, ja. Ik denk het wel.
En dat is dan weer te vinden bij de boekhandels. Voorlopig moeten we het nog even met deze doen. Hè? Van prostituee tot politica.
Nou, ik heb nog één geschreven. Dat heet Geloof gegijzeld.
Oké. Okay. En wanneer heb je die geschreven?
Die heb ik vorig jaar uitgegeven.
Oké. Okay. Dus die is ook te vinden?
Die is ook te vinden.
Oké. Okay. Wil je nog meer kwijt?
Ja, ik wil het volgende kwijt. En dat is in deze moeilijke situatie laten we als samenleving verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. De overheid laat het er een beetje bij zitten. Ik wil allereerst de kerken oproepen om verantwoordelijkheid voor de samenleving te nemen. En ik wil de samenleving zelf oproepen om verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.